Wij openen vanmiddag met elkaar Gods heilig woord en wel in Daniël 6. Te beginnen bij het eerste vers. Dan lezen Gods woord als volgt. Darius, de Mede nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders... en over het ganse koninkrijk die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde drie vorsten, van de welke Daniël de eerste zou zijn. De welke die de stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden: aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden, de stadhouders en de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen dat een sterk gebod te en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de koude leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Mede en der Perzen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekenen de koning Darius het schrift en gebod. En toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had een opperzaal, in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. En toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets zoeken zou, behalve van u, o koning, in de koude leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: het is een vaste rede naar de wet der Mede en der Perzen, die niet wederroepen mag worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op 3 tijdensdaags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en zij zeiden tot de koning: weet, o koning, dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelve met zijn ring en met zijn ring en met de ring zijn er geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchteren. Hij liet geen vreugdespel voor zich brengen en zijn slaap week ver van hem. Toen stond de koning in de vroege morgenstond met het licht op en hij ging met haast henen tot de kuil der leeuwen. En als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: o Daniël, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? En toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit de kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgeklommen was, en zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en ze brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Tot zover de schriftlezing. De tekst van de prediking voor deze middag vindt u in Daniël 6 en daarvan het 11e vers. Daniël 6, vers 11. De lezen tekst voor deze middag als volgt. Toen het Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijdens daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God ganselijk, gelijk hij voor deze gedaan had. Tot zover het thema voor de preek voor deze middag is Daniëls open vensters. Een drietal gedachten. Ten eerste, als we over die vensters gaan, dan ten eerste door zijn vijanden verboden. Voor Daniël onmisbaar en voor Daniël tot zegen en zijn vijanden tot eeuwige schade. Dus Daniëls open vensters, ten eerste door zijn vijanden verboden. Voor Daniël onmisbaar en voor Daniël tot zegen en zijn vijanden tot eeuwige schade. Gemeente, jongens en meisjes, ik neem u en ik neem jullie vanmiddag mee in gedachten naar Babel. Want daar is een andere koning gekomen. De koning van de Perzen is koning geworden over Babel. Hoe komt dat nou wel? Nebukadnezar hebben wij allemaal wel van gehoord. Nebukadnezar leger was in strijd met de Perzen. En als je nou een echt koning bent, dan ga je volk voor in de strijd. Dan ben je de leger aanvoerder. Dat deed David en deed al de koningen van het Oude Testament ook. Maar deze koning Belsazar deed het niet. Wat hij deed was feest vieren. Eten en drinken en vrolijk zijn. Dat was zijn leven. En dan die laatste avond van zijn leven verzondigt hij op een vreselijke wijze. Want dan laat hij de heilige bekers van het huis des Heren die Nebukadnezar meegenomen had, laat hij in die feestzaal brengen. Gouden bekers, zilveren bekers uit het huis van de Heren. En die worden volgeschonken met drank en sterke wijn en allerlei drinken. En er wordt getoost op de goden van Babel. Dat was de laatste avond van deze man. En de Heer heeft zijn heilig ongenoegen getoond. Zelf met zijn vinger op die muur geschreven. Menee, menee, tekel, u was in geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. En in die nacht werd Belsazar, staat er, der Chaldeeën koning gedood. En toen was het gedaan met het Babylonische koninkrijk. En de geschiedenis waar wij vanmiddag met elkaar bij bepaald worden, dan is Darius koning geworden. De pers, door de koning van Perzië aangesteld om koning te zijn in Babel van het Babylonische Rijk. En er wordt onze aandacht vanmiddag in het bijzonder gevraagd voor Daniëls gebed bij het open venster. Daniël, u kent er wel, een van die Joodse jongens die met zijn drie vrienden is meegevoerd, gedeporteerd van Jeruzalem naar Babel. En daar heeft men er alles aan gedaan om Daniël en zijn drie vrienden, die allen uit het koninklijk geslacht van David nog afstamden, mensen met koninklijk bloed in de aderen, jongens ontzettend kien, ontzettend groot verstand als ze hadden, die moesten dan gaan studeren in al de wijsheid van de Chaldeeën, al de wijsheid dus van de Babyloniërs. Ze moesten al die boeken gaan bestuderen die niet op Gods woord gegrond waren, maar op het heidendom. En zo probeerde men Daniël en zijn drie vrienden los te weken van de Here en van de dienst van de Here. Maar dat viel niet mee. Want Gods genade was in het leven van deze vier jongens verheerlijkt. En Gods genade kan nooit ongedaan worden gemaakt, gemeente. Deze vier vrienden kregen dus onderwijs in boeken waar we onze kinderen nooit uit zouden leren. En toch heeft hun geloof hen staande gehouden. Ze hebben ook alle vier een andere naam gekregen. Geen naam die meer herinnert aan de God van Israël, maar een naam die alles te maken heeft met het heidendom. Daniël en zijn vrienden hebben veel te verduren in dat vreemde land. En het is gebleken dat Gods genadewerk heeft overwonnen in hun leven. Want u kent allemaal die geschiedenis van Daniël met zijn drie vrienden. Die drie vrienden van Daniël. Daar in dat dal van Dura waar dat beeld is. Vrezen, een groot beeld opgericht. En ieder die daar aanwezig is, moet als de muziek gestopt is, voor dat beeld neerknielen. En wat gebeurt er als de muziek ophoudt? Dan knielt iedereen neer, behalve de drie vrienden van Daniël, die de Heere getrouw zijn en getrouw blijven. Geeft de koning nog een herkansing, en weer is het opnieuw dat ze blijven staan, en dan worden ze in die vurige oven geworpen, opdat ze zouden verbranden. En dan ziet de koning tot zijn grote schrik dat er niet drie mannen in die vurige oven zijn, maar dat er vier zijn, een engel van de Heere. En zo worden zij op een wonderlijke wijze gespaard en bewaard. En vanmiddag zullen we horen van het duivelse plan van de vorst der duisternis om Daniël te laten zondigen tegen de Heere zijn God. In onze geschiedenis is Daniël, die met die wegvoering nog maar een jongen was hoor, 14 of 15 jaar, hij is nu al een man geworden van 80 jaar of ouder. Maar vanaf zijn jonge jaren is hij de Heere trouw gebleven. Ziet u, gemeente, hoe belangrijk het is dat we onze kinderen de dingen van Gods koninkrijk bijbrengen. Dat als kinderen van 14 jaar, 15 jaar voor een keuze staan, dat ze de goede keuze mogen doen. Dat is bij Daniel en zijn vrienden zo gegaan. Vanaf hun jonge jaren, ook in Babel, hebben ze de Heere gediend. Dat was geen heiligdom, zoals in Jeruzalem. Dat was niets van de dienst van de Heere. En toch zijn ze de Heere getrouw gebleven. En ook Daniel, de vreze Gods, wordt in hem gevonden. En daarom is hij oprecht. En hij is vroom. En door zijn eerlijkheid en oprechtheid is het dat de koningen waaronder hij gediend heeft, is het hen gebleken dat Daniel een eerlijk man was. En hij heeft daardoor gediend onder koning Nebukadnezar. En het gediend onder koning Belsasar. En het dient ook onder koning Darius. Daniel, die een Joodse balling is, heeft het heel ver gebracht in Babel. Hij is een man van eer en aanzien geworden. En toen Darius koning geworden is over het Babylonische Rijk, toen heeft hij Daniel aangesteld om de staatskast te beheren, de schatkist te beheren. Hij moest dus voor de belasting zorgen. En om dat goed te organiseren heeft de koning 120 stadhouders aangesteld. En die 120 stadhouders moesten ervoor zorgen dat het belastinggeld dus binnenkwam. En over die mensen, die 120 stadhouders, heeft de koning weer 3 inspecteurs gesteld, opdat zij al de handelingen van die 120 stadhouders zouden nagaan. En 1 van die 3 is de belangrijkste. Dat is Daniel. En ieder ook, die andere 2 inspecteurs, zijn David verantwoording schuldig. Maar het is Daniels eerlijkheid, zijn oprechtheid, dat kwaad bloed zet bij die 120 stadhouders. En bij die 2 vorsten worden ze genoemd, die onder Daniel staan. De heidense stadhouders zouden het liefst, als de belasting geïnd werd, ook wat in hun eigen zak steken. En de koning wat acht zetten, gaat toch zoveel geld om, hij merkt dat toch niet, denken zij. Ja, dat kunnen zij wel denken. Maar Daniel heeft alles in de gaten. Het is een man met een heel groot verstand. En ze ondervinden dat Daniel niet corrupt is zoals zij. En dat zet kwaad bloed bij die stadhouders. Ze hebben een gruwelijke hekel aan Daniel gekregen. Wat ze ook niet kunnen verkroppen is dat Daniel bij de koning steeds meer in aanzien komt. En ze denken bij zichzelf, waarom moet die vreemdeling, we zouden zeggen die buitenlander, waarom moet die vreemdeling, een van de weggevoerden uit Babel, waarom moet hij op de koning na de belangrijkste man van het land zijn? Oh, ze zouden Daniel wel uit de weg willen ruimen. En ze zinnen dan ook op wraak. Ze besluiten dat Daniel ten val gebracht moet worden. En als een schaap verkeert hij nu te midden van die grijpende wolven die hem willen verscheuren. Maar hoe zelfs die boze, vijandige blikken ook op hem gericht worden. En er wordt niet zo vriendelijk behandeld, gemeente. Maar David blijft getrouw aan de Heere. Getrouw aan de koning David. Daniel gaat niet door de knieën. Laat zich niet intimideren door al die stadhouders. Hij houdt vast aan zijn oprechtheid. En hij is goud en goud eerlijk voor God en voor de mensen. En niet één van die stadhouders die zich tegen Daniel keert, kan hem berispen van iets wat niet goed is, wat hij niet goed doet. Nee, zelfs de kleinste overtreding wordt niet gevonden, want er is geen kleinste overtreding. Daniel is in alles goud en goud eerlijk. Oh, ze zouden die Daniel zo graag uit de weg ruimen. Ze zouden zo graag wraak op hem nemen, maar het gaat niet. Ze kunnen niets vinden, niets wat hij verkeerd zou doen. Ze zouden hem zo graag aanklagen van onrecht bij de koning. Maar hoe ze hun best ook doen, op de kleinste overtreding kan hij dus niet betrapt worden, want hij deed het niet. En ze zijn ervan overtuigd dat als het over zijn werk gaat, dat ze hem nooit ergens van kunnen beschuldigen. En ze zijn het erover eens. als ze hem ergens van kunnen beschuldigen, dan moet het zijn in de wet van zijn God. Dan moet het op godsdienstig terrein zijn. Daarom zijn ze van plan, er komt een plannetje en dat wordt uitgewerkt. Ze denken bij zichzelf, Daniel zou moeten kiezen. God dienen of de koning dienen. Eén van twee. En ze weten het zeker, hij zal dan voor God kiezen om hem te dienen. En dan zal hij bij de koning in ongenade vallen. Ze willen hem treffen in zijn godsdienst. Ze willen hem treffen in zijn gebedsleven. Want één ding weten ze, David kan niet zonder het gebed. En David, ze weten het. Hij heeft op zijn huis nog een opperkamer. Op het platte dak staat nog een bidvertrek van Daniel. En daar gaat hij 3 keer op een dag heen om daar zijn knieën voor God te buigen en tot hem te bidden. En ze zijn ervan overtuigd dat hij het gebed nooit zal verzaken. Want Daniel, gemeente, dat is een man die trouw wil blijven aan de Heere, die de Heer in alle dingen nodig heeft, die zonder de Heer ook niets kan en wil doen. Op zijn dak heeft hij dus een opperzaal waarin hij zich terug kan trekken. Of dat de verborgen omgang met de Heer beoefend mag worden. Want Daniel heeft het ontzettend druk, dat begrijpt hij wel, aan de koninklijk paleis. Dan is het een verademing voor hem als hij zich terug kan trekken in zijn bidvertrek om daar Gods aangezicht te zoeken in zijn gebeden. En zijn opperzaal heeft dus, hebben we gelezen, open vensters. Vensters die blikken als het ware in de richting van Jeruzalem. Je kunt natuurlijk Jeruzalem niet zien, dat is duizenden kilometers ver weg. Maar daar, in die richting, daar ligt Jeruzalem. En daar richt hij zijn ogen op als hij tot God de Heere bidt. En dat doet het omdat Salomo dat ook gezegd heeft bij de inwijding van de tempel. Toen heeft hij gezegd tot zijn volk, en als jullie nu door vreemde machten verbannen zullen worden, als je door oorlog ver van Jeruzalem verwijderd zal zijn, maar bid dan waar je bent, altijd met je ogen gericht op Jeruzalem. En die opdracht is die jonge Daniel, die 14, 15 jaar was en in Babel kwam, hij is het niet vergeten, op zijn 80ste jaar nog niet. Daarom bidt hij 3 keer per dag in zijn heiligdom dat uitzicht geeft in de richting van Jeruzalem. Want daar stond eens de tempel, het hart van Israëls godsdienst. Daar werden de offers gebracht. Heenwezen naar het offer van de Heer Jezus, wat hij zal gaan brengen straks op de kruisheuvel van Golgotha tot verzoening van de zonde. Daniel mag door het geloof weten dat de Messias, dat de Heer Jezus, ook zijn leven zal afleggen tot verzoening van zijn zonde. Daarom gaat die man 3 keer op een dag naar zijn heiligdommetje toe, naar zijn opperzaal, om daar tot God te bidden. Maar in zijn bidvertrek, gemeente, als je daar komt, als je even al de drukte verlaat van het koninklijk paleis op zijn vaste tijden, daar in zijn heiligdom komt, in zijn bidvertrek, gemeente, dan is hij daar niet de eerste minister van dat geweldige Perzische Rijk. Dan is hij daar niet de voornaamste op één na de voornaamste man onder de koning en dan de voornaamste, nee. Als Daniel in zijn bidvertrek is, is hij niet de eerste minister. Maar dan weet hij zich zondaar voor God. Dan is hij een arme zondaar die daar zijn hart voor de Heer uitstort, alles bekend maakt. En die de Heer vraagt, Heer, schenk mij toch bij de voor u getrouwmakende genade, opdat ik mijn werk zal doen en dat het nooit is in strijd met uw woord en met alles wat u geboden heeft. Daniel, hij stort zijn hart uit voor de Heer. Want Daniel moet het van genade hebben. En hij wil alleen maar van genade leven. En voor dat geopende venster is menigmaal het venster van zijn ziel ook ontsloten. Zodat hij toegang mocht ontvangen, gemeente, tot Gods vaderhart. Die toegang werd hem menigmaal ontsloten als hij daar in zijn binnenkamer, in zijn bidvertrek was. En daar heeft hij zijn Bethels gekend. Daar heeft hij zijn Peniels mogen beleven. Daar is het licht van Gods genade weer doorgebroken in zijn ziel. Ook als het voor hem in geestelijk opzicht weer donker en duister was. Dan weet elk kind van God ook van. En ook dit lieve kind van God heeft zijn duisternis en zijn zorgen en zijn noden gekend. En daar waar hij gemeenschap met oefenen, met zijn God mag oefenen. Daar waar hij zijn hart voor de Heer uit mag storten. Alles bekend maakt en vraagt om zijn genade. Daar schenkt de Heer hem wat hij nodig heeft. Daar is het dat zijn zorgen en zijn noden weer worden weggenomen. En dat gebedsleven waar Daniel niet buiten kan. En daarom 3 keer op een dag zijn God zoekt in zijn gebeden. Dat willen de vijanden hem afnemen, want ze weten dat kan hij toch niet missen. En als we horen dat Daniels vijanden gemeente. Over zijn gebed, hoe die vijanden over zijn gebedsleven denken. En dat zij ervan overtuigd zijn dat hij God liever heeft. Gods gunst liever heeft dan de gunst van de koning. En dat hij niet plooibaar is. En dat hij geen twee heren wil dienen. Door Gods genade staat het voor zijn vijanden vast dat hij trouw zal blijven aan zijn God. Gemeente, staan wij ook zo bij de vijanden van God. En van zijn woord bekend. Dat wij wat er ook gebeurt in ons leven. Maar dat wij ons altijd vasthouden aan de Heere. Dat het ons niet te doen is om de gunst van de mensen. Maar alleen om de gunst van de Heere. Is het in u, in jou, in mijn handel en wandel. Is het in ons leven te zien, gemeente. Zoals dat gezien wordt bij Daniel. Dat we de Heere veel en veel en veel liever hebben dan alles wat de wereld ons biedt. Daniels vijanden hebben het opgemerkt bij Daniel dat hij in alles de Heere getrouw is. En daarom willen ze een gebod tot stand brengen, een gebod hebben waarin staat dat er niemand aan enig God of mens in 30 dagen iets mag vragen, niet mag bidden dus, dan alleen aan de koning. Maar Daniel, dat is onze tweede gedachte, Daniel kan zijn gebedsleven niet missen. Dat Daniel zijn gebedsleven niet kan missen, gemeente, dat weet ook de duivel. Want ook de duivel heeft Daniel menigmaal horen bidden in zijn bidvertrek. En hij is zo bang voor het gebed van deze man Gods. Van deze rechtvaardige man. Want hij weet met Jacobus dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. En omdat hij weet dat Daniel zijn gebedsleven nooit prijs zal geven. Geef de vorst de duisternissen die 120 stadhouders in het hart. Om dan zo te doen. En dit op papier te zetten. Dat Daniel niet mag bidden. Onder geen enkele voorwaarde. En omdat hij weet. Dat Daniel zijn gebedsleven nooit prijs zal geven. Is het dat hij ervoor zorgt dat dat gebod ook tot stand komt. En daarom hebben ze het besluit genomen, die 120 stadhouders, om de koning een snodenplan voor te leggen. 30 dagen een maand lang, zeg maar, tot geen enkel God of mens, geen God bidden of gaan geen mens iets vragen, dan aan de koning alleen. Daarom zijn ze naar de koning gegaan. En ze zijn met hopen naar hem toe te gaan. Dat wil zeggen dat er velen, velen zijn die het schijnbaar ondersteunen. En als ze bij de koning worden toegelaten, dan zeggen ze, o koning, leef in eeuwigheid. Wat een vleierij. Niks van gemeend. Maar ze willen alleen een doel bereiken. Want als ze die koning op zouden kunnen lichten, als ze de greep uit de kassen zouden kunnen nemen, zou het niet laten, maar het is er nooit gelukt omdat David zo trouw is. Maar omdat het hen om Davids ondergang te doen is. Nu hebben ze de koning heel hard nodig. En dan doen ze alsof ze dik bevriend met hem zijn. En zeggen, o koning, leef in eeuwigheid. En dan maken ze hem bekend waar ze voor gekomen zijn. Omdat ze zeggen, u bent zo'n geweldige koning. En die doet het zo ontzettend goed. En dat vinden wij niet alleen, maar dat vinden alle andere bestuurders van het koninkrijk. U doet het zo geweldig goed. Wij waarderen dat wel, maar wij zouden dat nog veel meer willen waarderen. En daarom hebben wij gedacht, koning, dat er een koninklijke ordonnantie moet komen, een koninklijk bevel, dat het uitgegeven moet worden, waarin staat dat niemand in 30 dagen tot een of andere god mag bidden, niemand aan een of andere persoon iets mag vragen. Moet er wat gevraagd worden, dan is het alleen aan u, o koning. En als er dan toch iemand is die dat gebod wat u gegeven hebt toch overtreedt, ja, dan moet hij voor de leeuwen geworpen worden. En dat gebod dat u doet uitgaan, dat u ondertekent, dat moet dan ook zijn een wet van Meden en Persen, dat niet herroepen kan worden. Maar heeft Darius dan de list van deze valse lieden niet door? Nee, gemeente, dat heeft hij niet door. Want het streelt zijn hoogmoedige hart dat hij 30 dagen lang veel belangrijker is dan welke god dan ook. Want hij wil als een god vereerd worden. Dat was in het Oude Oosten wel meer. Denk maar aan koning Augustus, keizer Augustus. De goddelijke Augustus. Die wil als god vereerd worden. En dat wil koning Darius ook. Als god worden vereerd. En voor die verleiding dat hij als een god zou zijn, daar bezwijkt hij voor. En daarom tekent hij, ik noem dat maar het bloedplakkaat, dat de stadhouders hebben opgesteld en hebben meegenomen. En hij hangt daar zijn koninklijk zegel aan. Daarom hebben Daniëls vijanden hun zin. Voor hem staat het nu vast dat ze nu binnen zeer korte tijd van Daniël af zijn. Dat hij binnenkort voor de brullende leeuwen geworpen zal worden. En dat hij verscheurd zal worden door die monsters. Koninklijk bevel, dat gaat uit. Men in 30 dagen niet tot een god mag bidden. En na 30 dagen aan niemand wat mag vragen dan aan de koning alleen. En dan worden bekendgemaakt, overal worden die plakaten opgeplakt. En voor de mensen die niet kunnen lezen, zijn er ook omroepers die het overal omroepen wat er door de koning besloten is. En nu denken ze dat ze gauw van die vrome man af zijn. Want ook Daniël, die op de koning, nou de belangrijkste van het koninkrijk is, hij moet zich ook aan die wet houden. Ook hij mag 30 dagen niet tot de Heere zijn God bidden. En hoe reageert Daniël nu, gemeente, op dat koninklijk bevel? Er staat aan het begin van onze tekst dat Daniël verstaat, dat hij dus doorheeft wat dat bevel inhoudt. Hij doorziet de list van deze stadhouders. Hij ziet heel goed in wat hier speelt. Hij begrijpt dat die stadhouders hierachter zitten om hem de dood in te jagen. En wat doet Daniël dan? Probeert hij tussen de mazen van de wet door te glippen? Of is het misschien dat hij in die 30 dagen niet zou bidden tot de Heere zijn God? Misschien denkt u en denkt jij wel, maar hij kan toch ook in het verborgen. Hij kan toch in een hoekje van zijn huis tot de Heere zijn God bidden. Hij heeft dat toch echt niet voor te gaan naar die opperzaal met die open vensters. Hij kan toch in de kamer bidden, hij kan toch ook naar de kelder gaan als er een kelder is. Daar ziet toch niemand hem. Hij hoeft zijn leven er toch niet aan te wagen. Want als hij voor de leeuwen geworpen wordt, kan hij niets meer voor zijn volk betekenen dat in ballingschap verkeert. Daniël ter oren komt wat de wet inhoudt. En wat de overtreden van die wet te wachten staat, gemeente. Dan verloochent hij zijn God niet. En gemeente, dat is genade. Dan heeft hij God liever dan zijn eigen leven. Want er staat, toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij naar zijn huis. Dan komt hij thuis. Wat doet hij dan? Valt hij een heel verdrietig in de stoel neer. En brult hij het uit voor God. O God, nou mag ik 30 dagen niet tot u bidden. Is het dan dat hij heel erg verdrietig is? Nee, gemeente, nee. Wat Daniël doet is naar binnen gaan. Trappetje op naar de slaapkamer. En dan dat andere trappetje op naar de binnenkamer die hij daar heeft. Naar die opperzaal. Om daar tot de Heere zijn God te bidden. En hij doet het, staat er 3 keer op een dag. Maar heeft Daniel dan niet door? Het is toch zo'n verstandige man. Dat hij natuurlijk alle kanten beloerd zal worden. Want nu is het gebedsuur voor Daniel. Iedereen weet, Daniel gaat nu bidden. Heeft hij dan niet door dat die stadhouders, die als sluwe vossen langs zijn huis sluipen en achter de struiken zich verbergen en misschien in een boom klimmen en achter een schutting zitten of achter een schuurtje om te zien of hij zal bidden? Heeft hij dat dan echt niet door? En dat is toch gebeurd ook, want er staat in vers 12, toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God. En Daniel gemeente, hij wist het heel goed. Hij wist het heel goed dat hij bespied werd. Hij wist heel goed dat ze hem in de val willen lokken. Hij weet heel goed dat ze van hem af willen. En toch gemeente, blijft hij de Heere getrouw. En hij sterkt zich daar in die kamer. In de eenzaamheid waar hij bidt tot God. Hij sterkt zich daar zoals dat van David staat. In de Heere zijn God. Nee, Daniel is niet bang. Maar steunt op God die zijn toeverlaat is. En wie steunt op God zijn toeverlaat, heeft niets te vrezen. Daniel sterkt zich hier voor het open raam. Juist nu in de Heere zijn God. Hij knielt daar onbevreesd voor hem neer. Nee, hij zet dat raam, die luiken niet op een klein kiertje. Zodat hij er precies doorheen kan kijken in de richting van Jeruzalem. Maar dat al die mensen die daar buiten zitten om hem te bespieden helemaal niet zien. Nee, dat doet Daniel niet. Nee, niet op een klein kiertje. Maar voor het open venster, terwijl hij weet dat hij bespied wordt. Daar is die oude man op zijn knieën neergevallen. Met zijn kleine kopje, bij wijze van spreken, net boven de vensterbank uit. Iedereen ziet hem zitten. En ze horen hem bidden tot de Heere zijn God. Hij heeft God nodig. Hij kan zonder de Heere niet. En iedereen mag hem horen. Want hij verloochent zijn meester niet. Hij blijft de Heer in alles getrouw. Wijd staat het raam van hem open. Hij weet dat in de verte Jeruzalem ligt. En wat bidt hij dan om, gemeente? Ik denk om bekwaammakende genade. Want Daniel kent ook zijn eigen hart wel. En al is dan nog groot in het koninkrijk van God. Hij weet ook dat ieder mens en ook hij, dat we van zo makkelijk geneigd zijn om te hinken, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed zijn. Dat we ons wat aan kunnen passen en wat de ernst weg willen nemen in ons leven. Hij kent zijn eigen hart ook. Daarom vraagt de Heere, schenk mij bekwaammakende genade. Schenk mij getrouwmakende genade. Dat ik trouw mag blijven door alles heen, Heere. En al word ik dan voor de leeuwen geworpen. Dan maar voor de leeuwen. Maar ik wil u niet kwijt, Heere. Ik kan u niet missen. Geen uur. En geen dag. En als hij daar in zijn binnenkamer is, in die opperzaal. Dan bidt hij tot de Heer en dan staat er nog, doet hij belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Als hij tot de Heer zijn God bidt, gemeente. Weet je waar hij aan denkt? Dan denkt hij aan de verwoesting van de heilige stad Jeruzalem. Aan de verwoesting van de tempel. Van dat heiligdom waar de Heer eens gediend werd. Dan denkt hij ook aan zijn land. Aan zijn volk. Aan de kerk. Die het allen zo verbruikt hebben, die het allen zo verzondigd hebben. Want het is vanwege hun zonde dat ze verbannen zijn naar Babel. En dat de straf elke dag gevoeld wordt. Daniel weet het. Maar die oude godvrezende man, als hij daaraan denkt, gemeente, dan heeft hij Gods eer op het oog en het heil van het volk. En dan is er smart in zijn hart. Hij weet maar al te goed dat het om de zonde van de vader is. Dat het om de overtreding van hun kinderen is dat zij naar Babel zijn weggevoerd. En toch kan hij de Heer niet van onrecht beschuldigen. O nee, gemeente. Maar Daniel staat er, hij beleidt zijn zonden. Hij beleidt zijn schuld. Want hij weet, het zijn de vaderen, het zijn de kinderen die gezondigd hebben. En hij weet het door ontdekkende genade. En ik verzondig het ook elke dag weer opnieuw. Daarom doet hij elke dag die man op zijn knietjes belijdenis voor God, die gewenste man. Belijdenis van God vanwege zijn zonden, vanwege zijn afmakingen. En dat hij ook vaak niet is die hij zou moeten zijn. Hij belijdt zijn zonde en hij smeekt de Heer om genade. Daarom bidt Daniel voor dat open venster. En laat hij zich door niets weerhouden om tot God te bidden. Zijn hart voor hem uit te storten. En als hij aan Jeruzalem denkt, waar de Heer woonde en troonde daarboven het verzoendeksel, dan smeekt hij de Heer om de verlossing van zijn volk uit ballingschap. En dan smeekt hij de Heer om de herbouw van de tempel, de herbouw van de stad, opdat de Heer weer gediend zou worden zoals van ouds, maar dan in de vrezen van zijn naam. En dan pleit hij op die belofte van de Heer, dat ze na 70 jaar weer terug zouden mogen keren. We hebben gehoord, gemeente, dat Daniel open vensters had in de richting van Jeruzalem. En dat zijn bidden voor dat venster voor hem van levensbelang was. En daarom vraag ik maar, hoe is het nou met ons, met u, met jou, met mijn gemeente? Hebben wij ook open vensters? Nou, Jeruzalem, maar naar Jeruzalem wat hierboven is. Ach, van nature niet, gemeente. Van nature hebben we open vensters, vensters die wagenwijd open staat alleen naar de wereld. Naar al haar begeerlijkheid. Daar staan de vensters van ons hart voor open. Is dat erg, gemeente? Als we ons hart alleen maar richten op de dingen die vergaan. En je leven kan zo spoedig aan een einde gekomen zijn. En als het eeuwigheid. Het zal met ons alleen goed zijn, gemeente. Voor eeuwig goed zijn. Als ook wij open vensters hebben, maar dan naar Jeruzalem wat hierboven is. En toch zijn er misschien ook vanavond, vanmiddag, in ons midden, of die met ons thuis meeluisteren. Die om de Heer verlegen zijn. En die hem smeken, Heer, kom toch in mijn leven. Wilt u de duisternis doen wijken? Wilt u met het licht van uw genade doorbreken in mijn ziel? En het is en het blijft nog steeds donker. Hoe komt dat dan? Je wel bidt tot de Heer. Dat donker blijft. Dat zijn genadelicht niet is doorgebroken. Dat komt omdat onze vensters, open vensters, gericht zijn op onze geestelijke ballingschap. Dat we alleen maar tobben over onze dood staat. En dat we het alleen dat we er moeilijk mee hebben. Met de macht en de kracht van de zonde in ons leven. Daarin onze blik op gericht. Maar wat zou het nog groot zijn, gemeente, als het nou anders mag worden in ons leven? Als we zouden beseffen, gemeente, en natuurlijk, ik moet mijn zonde leren kennen. Overtuigd worden we zonde gerechtigheid een oordeel. Anders komt nooit Gods genade in mijn leven, wordt nooit genade verheerlijkt. Maar er is meer nodig dan dat ik alleen leer kennen wie ik ben in mezelf. Want mijn oog zou gericht moeten worden op Sion's betalende borg. Op de Heer Jezus Christus. En zijn genade. En als u nou mee worstelt voor Gods aangezicht. Heer, ik ken u niet. En ik ben wel oud geworden. Ik kan zo niet sterven. Ik kan zo voor u niet verschijnen. Want u wat, weet u wat u de Heer moet vragen? Dat u wat u moet bidden. Heer, wilt u mijn ogen openen voor dat heil wat nooit vergaat en dat blijft tot in de eeuwigheid. Wilt u met het licht van uw genade doorbreken in mijn ziel? Want Als onze ogen niet geopend worden voor het Jeruzalem dat boven is, gemeente, dan zal onze verlossing niet komen. Van die kant komt Gods genade voor iemand die door schuldbesef getroffen en verslagen is. Van dat Jeruzalem, als onze ogen daarvoor geopend worden. Vanuit dat Jeruzalem komt door dat geopende raam van mijn hart. Daalt de Heilige Geest neer. En als die geest zich dan aan het woord paart, gemeente, dan gaat de Heer spreken van verlossing, van genade en van het bloed dat gevloeid heeft aan het kruis van de Golgotha. Als de vensters van ons hart maar geopend zijn naar het Jeruzalem dat hierboven is, dan zullen we gaan ondervinden wie God voor ons is. Dat hij in Christus een verzoenend God is. Dat hij genadig is en barmhartig. En dat hij groot is van goede tierenheid. Wat zou het groot zijn, gemeente, als uw venster open mag zijn naar het Jeruzalem wat hierboven is. Dat uw verwachting van de Heere alleen zou zijn. Dan schenkt de Heere u ook wat u nodig heeft in het strijdperk van dit leven. Dan vertrouwen we ons aan hem toe, gemeente. Voor tijd en eeuwigheid, hoe onze weg ook gaat. Maar dan weet ik, als ik de Heere mag volgen, als ik gemeenschap met hem mag oefenen, dan weet ik dat hij het nooit verkeerd doet. Dan weet ik het. Dat hij mijn gids en mijn leidsman is. En dan kan ik nooit meer verloren gaan. Ten slotte, ons derde punt, Daniëls bidden voor het open venster. En dat is voor hem tot zegen dus. En zijn vijanden tot eeuwige schade. Als Daniëls vijanden die man op zijn knieën voor het open raam hebben zien liggen. 3 keer op een dag. En ze hebben horen bidden. Dan gaan ze naar de koning. Dan gaan ze naar de koning. En ze gaan zo hard als ze kunnen om de koning te vertellen dat een overtreder van zijn gebod is. En als ze bij de koning worden toegelaten, zeggen ze: heel schijnheilig koning, u heeft toch een gebod gegeven, waarin toch staat dat niemand in 30 dagen tot enig God of mens mag bidden dan tot u alleen. Ja, zegt de koning, dat gebod heb ik gegeven. Niemand mag iets vragen dan alleen aan mij. En wie dat toch doet, wordt in de koude leeuwen geworpen. Het is een wet van Meden en Persen dat niet herroepen kan worden. Nou, zeggen ze, die stadhouders die er met hopen naar de koning gegaan zijn, wij hebben iemand ontdekt. We hebben iemand op hete daad betrapt. Dat is iemand die wel tot zijn God bad, en terwijl hij heel goed wist dat het niet mocht. En daarom is het waard om voor de leeuwen geworpen te worden. Dat is Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda. Hij heeft het gebod van u, o koning, tegen beter weten in overtreden. Als de koning dat hoort, dan heeft hij de list van de stadhouders door. En nou begrijpt u waarom hij dat gebod getekend heeft. En u? Nu zou hij zo graag nog iets voor Daniël betekenen. Hij zou zo graag iets doen om hem toch van die leeuwenkuil te verlossen, dat hij daar niet in geworpen hoeft te worden. Maar het is een besluit van Meden en Persen. Kan er ook eigenlijk niets aan doen. Daniëls vrienden juichen. Nee, niet hardop natuurlijk, want de koning mag het niet merken. Ze doen alsof ze vertoornd zijn, of dat ze diep in Daniël teleurgesteld zijn. Ze doen alsof ze het ook verschrikkelijk vinden, maar ze vinden het prachtig, want ze hebben dat juist gewild. Maar ze doen alsof ze het heel erg vinden. En er is een koning, die man, die moet gedood worden. En als het dan zo'n beetje avond geworden is en de koning is nog steeds bezig om maar proberen uitvluchtjes te vinden, mogelijkheden om David toch te verlossen van die kuil, dan gaan ze naar hem toe en zeggen ze: koning, u bent wel van alles aan het proberen, maar het is de wet van Meden en Persen dat niet verbroken mag worden. Ja, en dan wordt Daniël in opdracht van koning Darius gevangen genomen om hem naar de leeuwenkuil te brengen. En de koning is zo bedroefd, Die rechtvaardige man. Het enige wat hij op aan kan is een koninkrijk. Omdat hij het zou moeten missen. De koning is zeer bedroefd. Omdat hij David nu zou moeten missen. Daniel moet missen dat hij voor de leeuwen geworpen zal worden. Maar Daniel. Is Daniel ook bedroefd. Probeert Daniel te ontvluchten. Zodat hij niet voor de leeuwen geworpen zal worden. Nee, gemeente. David heeft zich mogen sterken, de Heer en zijn God, en hoe het ook zou gaan. De leeuwen hem zullen verscheuren of niet. Maar weet u wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. De Heer zal zich niet vergissen. Eén ding weet hij. Dan mag ik ogenblikkelijk thuis zijn in het koninkrijk hierboven. Eeuwig bij de Heer te zijn om eeuwig te loven. Eeuwig te prijzen. Daniel is heel rustig. Zo weg naar de leeuwenkuil gaan. En in de verte kan ik me voorstellen, maar die leeuwen werden hongerig gehouden. Zodat ze altijd, als er iemand in die kuil geworpen werd, ze hem altijd zouden verslinden. Ze hoorden van tevoren die leeuwen al brullen. Maar Daniel is niet bang. Hij verlaat zich op de Heer zijn God. Die Godvrezende man gaat niet alleen. Want hij weet, God is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal er nietig mens mij doen? Wat een godsvertrouwen, gemeente. Wat een godsvertrouwen. In het hart van deze man. De Heer is bij hem. Daarom zal hij niet vrezen. En als ze bij de kuil gekomen zijn. Die leeuwenkuil. Dan wordt die steen. De opening ligt weggeschoven. Moet Daniel in die kuil gegooid worden. En dan zegt de koning tegen hem. Uw God die gij geduriglijk eert, die verlosse u. Als Daniel in die kuil geworpen is, dan wordt de steen erop gelegd. Wat gebeurt er dan met David? Nou, die 120 stadhouders zijn er zeker van. Die man is verslonden door die leeuwen. Ze verwachten niet anders. En de koning? De koning gaat zo verdrietig naar huis. Ik kan me voorstellen dat hij laat naar bed gaat, dat hij het uitstelt, want hij heeft helemaal geen zin in zijn bed. En dan gaat hij naar bed en dan kan hij niet slapen. Hij kan de slaap niet te pakken krijgen, want hij denkt maar aan David, maar ook aan de God van David. Want hij weet dat het de machtige God is. Daarom heeft hij gezegd, uw God die gij geduriglijk eert, die verlos u. Houdt hij toch een klein beetje rekening mee, al is hij een heidens koning. Hij weet het. Dat Daniel op zijn God vertrouwt. Dat hij met zijn God nooit beschaamd is uitgekomen. En dan, als het morgen geworden is, dan komt een klein beetje licht door het gordijn heen. Dan kan hij het niet meer in bed uithouden. Dan had hij naar de kuil, naar de leeuwenkuil, en neemt natuurlijk een paar knechten met zich mee. Als ze bij die kuil komen, dan wordt die steen aan de kant geschoven. Is die opening daar duidelijk zichtbaar van die leeuwenkuil. En dan buigt de koning zich naar het gat van die kuil. En dan zegt hij, ook Daniel, knecht des levende gods. Heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? De koning durft natuurlijk eigenlijk niet te geloven. En dat begrijpt u wel. Hij durft eigenlijk niet te geloven dat er antwoord uit die kuil zou komen. En toch, zijn hart springt op van vreugde, want hij hoort Davids stem. Daniels stem. Hij hoort dat Daniel leeft. Kalm klinkt de stem van Daniel uit de kuil. Mijn God, hij is zijn engel gezonden. En hij heeft de muil der leeuwen toegesloten. Als zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad begaan. Ziet u nu, gemeente, hoe belangrijk het is voor u en voor jou en voor mij dat we een binnenkamer hebben. Op die plaats van afzondering kennen. Om dan met God te verkeren. Hem te bidden en te smeken wat we nodig hebben in ons leven. Want in zijn bidvertrek En Daniel, toen het gebod van de koning was uitgegaan, de Heere aangelopen als een waterstroom. Daar heeft hij zich aan God toevertrouwd, omdat hij wel begreep dat hij voor de leeuwen geworpen zou worden. En heeft daarop de Heere vertrouwd. Hij heeft zich op de Heere verlaten, gemeente. En o wonder, in de leeuwenkuil heeft de Heere een engel gezonden, zodat die hongerige leeuwen die Daniel graag zouden verslinden, hun bekken niet open hebben gedaan en hem geen kwaad hebben gedaan. Nee, dat wordt er later een stukje verderop nog, dat er werd geen schade aan hem gevonden. Want als een leeuw zijn prooi bespringt, dan grijpt met zijn klauwen met die geweldige nagels, die geweldige plekken, geen plekje, aan David en Daniel gevonden. O, wat is de koning verblijd dat Daniel nog leeft. En hij geeft bericht, hij geeft bevel om David, Daniel, uit de leeuwenkuil op te trekken. Want hij heeft hem zo wonderlijk bewaard. Maar dan raakt de koning ook zeer vertorend op die stadhouders. En dan geeft hij bevel om die stadhouders met hun vrouwen en kinderen, want ze hebben zich erin verblijd dat ze eigenlijk eindelijk van David af zouden zijn. Die kinderen, die moeder, die vrouwen en die stadhouders. En dan worden ze allemaal in de leeuwenkuil gegooid. Eén voor één. De een naar de ander. En die hongerige leeuwen staan op hun achterpoten. En de klauwen erboven. Dan komt er en ze grijpen hem. En voordat iemand op de grond is, is hij verscheurd. Hier zijn die werkers van het kwaad, zegt de dichter, gevallen in de jammerstaat, waarin zij, die stadhouders en de gezinnen, hopeloos, hulpeloos sterven. Ziet u nu, gemeente, wat een zegen het is om geopende vensters te kennen en te hebben naar het Jeruzalem dat hier boven is. En als je dan de trouw van de Heer mag opmerken, zoals Daniel die op heeft mogen merken, wat heeft Daniel gegaan? Het eerste wat hij deed is naar zijn binnenkamer gaan, naar de vertrek op zijn dak. Daar voor het open venster, daar heeft hij God groot gemaakt. Daar heeft hij gezongen met de blik naar het hemelse Jeruzalem. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet, de wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Amen. We gaan dat ook zingen met elkaar. Psalm 77, en daarvan het achtste vers. 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, het achtste vers.